Ja, daar zitten we weer, Raïm. Deze keer op afstand. Vorige keer konden we elkaar nog... Ja. Nou ja, zaten we op, keurig op 1,5 meter natuurlijk ruim. Maar nu zit er een kilometertje of ja, wat zal het zijn? 80 tussen. We zitten keurig via Skype volgens de richtlijnen van het kabinet. Maar goed, dat maakt het plezier er niet minder om in deze tweede aflevering van de Grande Casino inmiddels. Wat gaan we bespreken vandaag?
Nou, er is natuurlijk best wel wat gebeurd. We hebben natuurlijk de start van de Giro hebben we natuurlijk gehad. Ja, Gent-Wevel gemis geweest.
Ja.
Maar hetgene waar ik toch, toch als eerste toch een speciale aandacht voor wil, is voor Luik Bastenaken Luik.
Oh ja, dat voelt alweer eeuwen geleden, maar die hebben we ook nog gehad, niet zo.
Ja, en natuurlijk vooral de veerkracht eigenlijk van Primoz. Ik vond dat, na alle ellende die hij over zich heen gehad heeft,
ja,
eigenlijk daarna nog steeds, hè. Maar de manier waarop hij dan toch nog dat sprintje eruit perst en... alle verliep gewoon nog op de lijn verrast. Ja, dat is. Dat vond ik toch wel een heel, heel mooi moment. Dat, voor mij zelfs misschien wel het mooiste moment van dit jaar.
Jazeker. Nou, we hebben in die vorige podcast met Lars Boom hebben we natuurlijk uitgebreid gehad over die niet malse kritiek die hij van onze zuidenburen te verwerken kreeg. Dus jij zegt eigenlijk, het was extra mooi om als reactie daarop dat te zien.
Ja, absoluut. Ja, ik heb er echt van genoten. Ik zat echt te springen op de bankstel thuis.
Oh, heeft het bankstel overleefd? Of?
Ja, ik ben wat 8 kilo's afgevallen, dus dat redde hij niet.
Oké, dus nu redt hij het net. Okay, nou. Zullen we maar gaan beginnen dan?
We gaan beginnen.
Squad all too easy at the end. What a show! Grande Casino. Grande Casino, this Giro.
Ja, goeiedag allemaal en fijn dat u luistert naar de tweede aflevering van Grande Casino. Ik zeg er meteen bij, heeft u aflevering 1 met Lars Boom nog niet gehoord? Ik zou het raar vinden als u dat nog niet heeft gedaan. Maar goed, kan natuurlijk. Luister meteen terug. Is de moeite waard? Toch, Raïm?
Ja, nee, zeker. Ondanks dat de Giro natuurlijk al begonnen is en de voorbeschouwing van de Giro daar gedaan hebben, hebben we het over nog zoveel meer andere dingen gehad. En Lars heeft een behoorlijk uitgesproken mening. Dus ja, het is echt een must-have om even terug te gaan luisteren.
Over tal van zaken, hè?
Ja, over heel veel zaken heeft hij een uitgesproken mening. Dus het is echt absoluut een genot. Ik zou het echt terugluisteren. Als je dat niet gedaan hebt, absoluut doen.
U hoort Raïm, u hoort mij. Mijn naam is Jesse. U kent ons natuurlijk nog van de eerste aflevering. Maar we hebben nog iemand bij ons vanavond, toch, Raïm?
Ja, André, welkom.
Ja, dankjewel, mannen.
André natuurlijk ook op... waar zit je eigenlijk, André? Want we zitten niet bij elkaar, zoals ik al zei in de aankondiging. Raïm zit al in Almere. Ik zit in het prachtige Giessenburg.
Ik bevind mij in het mooie, pittoreske Haarlem.
Oh, kijk eens.
Dus en ik zit op het moment op de slaapkamer, omdat ik twee Franse buldogjes in de huiskamer heb rondlopen. En die zouden de geluidskwaliteit nog wel eens schade kunnen toedoen.
Aha, dus als mensen straks uit het niks wat geblaf horen, dan is dat niet de doormeligheid door Raïm meer ingeëdit, maar dat zijn dat jouw Franse bulldogjes.
Dat is mogelijk, ja, eventueel.
Oké, nou goed, we houden er
even mee. Breng me wel op ideeën hier trouwens, hè?
Ja. Oh, nou ja, jou op ideeën brengen is gevaarlijk, dat weet ik als geen ander. Ja. Nou, zullen we het maar gewoon over de koers gaan hebben, want... Ja, dat is toch een sterkste punt, hè? Neem ik dan maar aan.
Ja.
Nou ja, we hebben inmiddels... We worden natuurlijk in dit najaar, voor zover het nog kan... Hè, want de coronacijfers die lopen steeds harder op... en halen ons misschien wel in. Maar voor zover het kan, worden we overspoeld met koersen. De start van de Giro is alweer een tijdje achter ons. We hebben natuurlijk afgelopen zondag Gent-Wevelgem gehad. Maar Raïm, zoals jij in het inleidende praatje al zei... jij wil het eerst hebben over een koers die... Nou ja, het voelt alweer weken geleden... maar het is toch maar ruim een week geleden. Luik Bastenaken Luik. Die fantastische zegen van Primoz Roglic.
Ja, het was een... ik vond het echt een hele boeiende editie van Luik Bastenaken Luik. Er waren gewoon zoveel smaakmakers. En dat, ja... Er gebeurde van alles. Zeker de finale was echt heel leuk om aan te kijken. Ik vond Tom daar heel sterk rijden. Die had echt, ze hadden echt denk ik van tevoren wel bepaald dat ze zouden gaan rijden voor Roglic. Al was Tom zelf gewoon ook echt wel in betere doen. Maar die op dat laatste klimmetje daar trok hij even, of het ene laatste klimmetje was het natuurlijk, trok hij gewoon goed door. En ja, hij lanceerde daar dus eigenlijk de echte grote mannen. En ja, die kopgroep die eruit ontstond, ja, dat was er wel eentje door een ringetje te halen.
Was Tom eigenlijk, Tom Dumoulin hebben we het over, hè? Toch, ja. toch even voor de volledigheid. Was die in Luik-Bastenaken-Luik net weer een stapje beter dan we hem daarvoor hadden gezien?
Ja, het is natuurlijk heel lastig te vergelijken, want een grote ronde te vergelijken met een klassieker is natuurlijk altijd wel gevaarlijk. Maar ja, hij leek wel echt wel aan de betere hand en heel wel een stuk verbeterd te zijn. Ik vond hem, ja, hij trok echt goed door en je zag gewoon dat iedereen daarachter wel aardig aan blok zat.
Ja, was het natuurlijk een merkwaardige sprint. André, heeft Primoz Roglič die sprint volgens jou gewonnen dankzij de kwak van Alaphilippe aan Hirschi of ondanks de kwak van Alaphilippe aan Hirschi
en nou, Pogacar natuurlijk? Ik denk wel het eerste eigenlijk. Als je ziet, we hebben natuurlijk niet volgens mij de hele sprint de beelden van boven kunnen bekijken. Maar volgens mij zat er wel wat afstand tussen de drie mannen voorop. Pogacar, Hirschi en Alaphilippe.
Hij reed te ver achter.
Toen het manoeuvre gemaakt werd. En dat is denk ik net waardoor de mannen zeg maar iets aan snelheid verloren. Waardoor Primoz nog langs zij heeft kunnen komen, denk ik.
Ja, maar
had hij denk ik genoegen moeten nemen met een vierde, maximaal misschien derde plaats.
Nou, hij verloor de Alaphilippe ook aan snelheid dan? Dat vond ik wel meevallen op zich.
Ik heb hem niet zien stilvallen op dat moment. Maar ik heb wel het idee dat hij niet de snelheid meer had naderhand als die had vol in zijn sprint toen hij aanging, zeg maar. Maar het grootste verschil werd natuurlijk gemaakt doordat hij gewoon simpelweg zijn handen te vroeg in de lucht stak. Hij was eigenlijk al klaar en toen kwam Primoz nog voorbij.
Ik denk dat Roglič wel gewoon zijn sprint heel slim deed. Hij wachtte wat langer.
Ja.
En hij zocht natuurlijk het gat op wat er aan de rechterkant, aan de rechterkant was.
Ja, maar dat is ook. Kijk, hij wachtte natuurlijk vrij lang met zijn sprint aangaan. En het is misschien maar goed ook, want voor hetzelfde geld had hij mee in die kwak gezeten, zeg maar. En ja, wie weet wat er dan gebeurd had. Dan was er misschien wel iemand gevallen. Maar
hij sprint natuurlijk gewoon netjes rechtdoor. Dat scheelde natuurlijk ook.
Dat scheelt, ja. Maar ik heb het niet helemaal kunnen analyseren aan de beelden. Maar ik had wel het idee dat Alaphilippe ook wel voelde wat er achter hem gebeurde. Eigenlijk. En ja, dat zal indirect misschien toch. Hè, dat die ene seconde dat hij in zichzelf heeft gedacht van oeh, dat ging maar net goed. Dat zal hem misschien ook weer net een seconde hebben gescheeld, zeg maar.
Ja, ik heb ook eens het idee dat hij gewoon, dus ook aan de ene kant gewoon helemaal vergeten was. Die dacht gewoon van, ja weet je, die heeft het al opgegeven of zo. Want hij schrok echt toen hij hem deze Roglič naast zich had. Die had hij echt nooit in te nemen meer verwacht, volgens mij.
Nee, maar het zou ook kunnen. Ik weet natuurlijk niet of hij nog in volle sprint achter zich heeft gekeken. Of dat hij het aan niet heeft kunnen voelen op enig moment. Want op het moment dat hij dat manoeuvre maakte, lag Primoz natuurlijk wel 1 of 2 lengtes achter de rest van die jongens. Dus ik kan me voorstellen dat hij niet meer op Primoz gerekend had, nee.
Dus ja, je kan dus wel gewoon stellen dat Roglič gewoon wel een hele sterke en een hele harde sprint gedaan heeft. In
ja, hij heeft het sowieso heel slim gedaan door gewoon vol door te blijven gaan. Ondanks dat het er in eerste instantie uitzag dat hij niet meer mee zou doen voor de winst.
Finally, I win something.
Ja, fantastisch.
Alsof hij nog niks gewonnen heeft dit jaar.
Ontdekking van het jaar. Ja, ik vond het gewoon echt een. Ik moet zeggen, ik was erg onder indruk van wat Moritz ook deed. Die reed gewoon een fantastische afdaling. En,
zat er uiteindelijk wel een paar Sloveen voorin.
Ja, zo. Ja, ik begrijp Mathieu van der Poel op dat moment ook wel. Want die had ook zoiets. Ja, ik had gewoon met hem mee moeten springen. Die had dat niet verwacht, denk ik, dat Moritz in zijn eentje dat gat zou dichtrijden. Anders was hij waarschijnlijk wel met hem meegesprongen in het wiel. Dus maar die was ook wel heel
sowieso
beleefd.
Echt wel een mooie wedstrijd inderdaad.
Ja, het is dus, helemaal mooie wedstrijd te kijken.
Er is vrij veel gebeurd in de finale. Ik heb niet alles mee kunnen maken, zeg maar. Maar vanaf dat ik inschakelde, was er in ieder geval volop bedrijvigheid.
Ja, ik vind
en ook van de ploeg. Buiten dat Primoz wint natuurlijk, vind ik ook dat inderdaad Tom echt Ik vond het, ik zal niet zeggen een verademing, maar ik vond het heel fijn om te zien om hoe sterk die was. En ja, wat voor een indruk die maakte op de rest van de renners. Dat ze echt wel inderdaad vol moesten gaan om erbij te kunnen houden toen hij die versnelling plaatste.
En uiteindelijk gewoon mee in het eerste achtervolgende groepje natuurlijk.
Ja,
het was natuurlijk ook gewoon een van de ploeg ook heel geruststellend. Ja. En dan denk ik ook voor Roglic heel geruststellend. Want ik dacht van, weet je, als we worden teruggepakt, daar hoeft Roglic denk ik op zich ook niet zo heel veel te doen in dat groepje in eerste instantie. Ja, dan ja, had waarschijnlijk Tom, had Tom nog een keer natuurlijk nog een sprong kunnen wagen. Want ze waren even de weinige. Alleen denk ik, IF was denk ik dan met twee man met Touran. Maar verder maar waren de meeste
Als je kijkt, Tom heeft nu natuurlijk met dat manoeuvre vrij veel kracht en energie verspild. Maar ik denk dat als hij dat niet gedaan had en er was laat op een later moment of door een andere ploeg iets geforceerd.
Ja.
En Tom was er nog bij geweest, dan had hij ook nog mee kunnen sprinten voor de winst, denk ik. En buiten dat mag ook Lennart Hofstede wel genoemd worden, denk ik.
Ja.
Die heeft gewoon echt een hele sterke luik, Bastenaken luik gereden.
Ja, dat voorspelt toch wat voor wat we straks gaan bespreken. Want ik denk dat ze ook naar een hele sterke ploeg naar de veld gaan trouwens.
Je noemt het al, Raim. Dat gaan we straks doen. We zijn nog lang niet uitgepraat over... we hebben nu al drie namen genoemd waar we nog lang niet over zijn uitgepraat. Dat gaan we straks allemaal doen. Gaan we vooruitblikken op de laatste grote ronde van het jaar. En voordat we naar de tweede grote ronde van het jaar gaan, die nu natuurlijk bezig is, wil ik het hebben over afgelopen zondag. Gent-Wevelgem, gewonnen door de Deen Mats Pedersen, ex-wereldkampioen inmiddels. Wout van Aert, uiteindelijk, nou ja, we mogen toch wel stellen, teleurstellend achtste. Was hij de sterkste man in koers, volgens jullie? Ondanks die achtste plek?
Ja, absoluut. Ja, wel.
Ja, ik vind het een beetje moeilijk om dat in te schatten. Hij maakte wel op mij een hele sterke indruk. Ja, Mathieu van der Poel heeft de afgelopen weken ook vrij veel indruk gemaakt. Al moet ik zeggen dat ik hem in Gent-Wevelgem, ja, ik kan hem moeilijk plaatsen. Want hij was vooral bezig met Wout, heb ik het idee. Maar ja, hij was in ieder geval één van de twee beste.
Mathieu heeft inderdaad heel veel, zeker natuurlijk in de Bingbank Tour heeft hij heel veel indruk gemaakt. Maar op een of andere manier vind ik Mathieu dit jaar toch net iets minder als dat hij vorig jaar was.
Nou, ik heb het idee, je kunt het natuurlijk niet één op één naast elkaar leggen. Maar vorig jaar heeft hij natuurlijk met een geweldig manoeuvre heeft hij de Amstel gewonnen toen. En buiten dat hij natuurlijk hier en daar wel zijn zegens pakte, was hij niet heel erg dominant in de koersen, zeg maar.
Nee, maar ja, wat hij daar natuurlijk ook bijvoorbeeld in de Ronde van Vlaanderen deed, onder andere, dat was gewoon natuurlijk ongelooflijk sterk.
Ja.
En
ja, wel, maar hij was zeg maar niet de hele periode van het niveau als wat hij nu al heel lang heeft. Nu is hij eigenlijk al vanaf het moment zeg maar, dat we in aanloop naar het Nederlands kampioenschap, hebben we hem al eigenlijk vrij sterk en dominant gezien. Als ik kijk hoe sterk hij was in de Bingbank en dat hij daarna gewoon nog rustig even luik Bastenaken luik eraan vastplakt en daar eigenlijk ook nagenoeg met de toppers mee kan tot het beslissende moment, dan vind ik dat al met al indrukwekkender dan datgene wat hij vorig jaar heeft laten zien.
Is het niet zo dat
ook, hè?
Ja, laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik gewoon, ik vind qua explosiviteit vind ik hem wat minder in
vergelijking. Ja, maar daarentegen wat ik zeg, ik heb wel het idee dat hij nu op zwaardere parcoursen meer meedoet en meer laat zien als wat hij vorig jaar deed.
Is het niet zo, mannen, dat Mathieu van der Poel was vorig jaar misschien meer outstanding was en dat Wout van Aert dit jaar zo'n grote stap heeft gezet dat hij nu eigenlijk op een gelijkwaardig niveau of misschien wel beter niveau dan Mathieu van der Poel is gekomen, waardoor we Mathieu van der Poel spiegelen aan Wout van Aert, waardoor we Mathieu van der Poel vinden tegenvallen? Of klinkt dat niet logisch?
Ja, ik vind tegenvallen een beetje een zwaar woord. Ik bedoel, ik vind
voor Mathieu van der Poel begrippen dan?
Ja, ik vind hem gewoon qua explosiviteit. Ik bedoel, als je zijn sprint ziet, als je zijn finale van Gent-Wevelgem zit, als ik dat vergelijk met wat hij eerder heeft laten zien, misschien ook wel eerder nog dit jaar, vind ik hem gewoon, dat hij gewoon nu zegt van ik ben op, ik zat er echt doorheen in die finale van Gent-Wevelgem. Ja, zo heb ik hem vorig jaar dus nooit eigenlijk wat over zoiets horen zeggen. Dus in die zin denk ik gewoon dat het allemaal net ietsjes minder is. Het scheelt echt maar een paar procent hoor.
En, het is ook wat dat betreft wel een raar jaar. Hè? Hij heeft vorig jaar door de normale kalender heeft hij natuurlijk veel meer, ondanks dat hij niet heel veel rust heeft genomen tussen al zijn activiteiten door, heeft hij wel iets meer kunnen periodiseren. En nu komen eigenlijk alle doelen die hij heeft, of had, Die komen allemaal in één reeks achter elkaar in die paar weken.
Dat geldt natuurlijk ook voor Wout. En ik denk dat Wout nog langer in topvorm is als Mathieu.
Ja, maar goed, vorig jaar kwam Wout natuurlijk al minder sterk uit de winter. Hè, omdat hij natuurlijk met... Hij had toen vorig jaar volgens mij... had hij niet toen een hele slechte een valpartij of iets dergelijks?
Nou ja, vorig jaar was hij gewoon in de winter wel iets minder. Hij heeft toen gewoon...
Ja, hij is later natuurlijk door die valpartij in de Tour, is hij later met dit jaar, is hij natuurlijk, of tenminste afgelopen jaar, is hij door die valpartij in de Tour later met zijn winter begonnen. Maar het jaar daarvoor is hij ook in de winter niet top geweest, omdat hij ziekte of iets dergelijks had meegemaakt.
Ja, maar ik denk
dat in het voorjaar niet super.
Ik denk dat Wouter gewoon echt wel een enorme stap gemaakt heeft, hoor.
Ja.
Je ziet gewoon zeker op zijn trainingen, ook op hoogte. En ook op explosiviteit denk ik dat hij nog meer een extra stap gemaakt heeft. Dus inderdaad, ik denk dat Wout inderdaad meer een stap gedaan heeft richting het niveau van Mathieu. En dat Mathieu misschien net iets minder is dan vorig jaar qua explosiviteit. En dat ze daarom elkaar gewoon dit moment wel aardig in evenwicht zijn.
Wout was boos, hè? Na afloop van Gent-Wevergem. Was boos op Mathieu van der Poel. Heeft gezegd, Mathieu reed meer om mij te doen verliezen dan om zelf te winnen. Was dat terechte kritiek of was het gewoon een beetje aanstellerij?
Nou, ik moet zeggen, ik heb alleen eigenlijk de interviews gezien bij de NOS. Ik heb ze niet van Sportza gezien, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet of hij ongeveer daar hetzelfde zei. Ja, boos. Ik vind het heel de discussie en ook de reacties erop vind ik eigenlijk een klein beetje overtrokken op hetgene wat ik gezien heb in die interviews. Ik denk dat hij niet echt... Ik ben het niet helemaal met hem eens. Ik kan me voorstellen het moment eigenlijk dat hij weg was en Mathieu naar hem toesprong. En ze eigenlijk met z'n tweeën los waren. Ja, ik had daar eigenlijk verwacht dat Mathieu dan zou overnemen. Dat ze met z'n tweeën wel door hadden kunnen rijden. Want en daar bleef Mathieu wel gewoon in zijn wiel zitten. En dan niet over. Dus in die zin, dat stukje kritiek zou je kunnen begrijpen. Want dat was denk ik wel de kans voor die twee. Om samen denk ik weg te kunnen komen. Als Mathieu overgenomen had. En Mathieu van vorig jaar had dat zeker kunnen doen. Dan denk ik dat ze met z'n tweeën weg geweest waren.
Ja, maar ik denk ook dat Mathieu nu gewoon ook in zijn wiel is gaan zitten. Omdat, hè, zoals je al zegt, hij heeft al een lange periode erop zitten met vrij veel koersen. Ik denk dat Mathieu ook gewoon gedacht heeft van nou, ik ben niet helemaal super fris meer. Als ik nou gewoon met hem een stuk mee kan liften, met Wout dan in dit geval. Ja, en dat wordt natuurlijk door Wout op dit moment niet geapprecieerd in die zin. Maar ja, weet je...
Ik vind de reacties in ieder geval een beetje...
Er zijn natuurlijk altijd wel al de twee camphanen vanuit de cross, hè?
Ja.
En je ziet ook gewoon dat Wout deze reactie geeft... betekent natuurlijk ook, is natuurlijk niet alleen een teken dat Mathieu in principe op zijn wiel rijdt. Het is vice versa net zo. Want Wout weet ook gewoon donders goed dat Mathieu een van zijn grootste uitdagers... zo niet zijn grootste uitdager is op zo'n moment. Dus hij heeft ook zelf ook wel heel veel aandacht voor Mathieu in dat opzicht.
Ja, ik ben ook echt wel heel benieuwd, want als ik die, dat zijn natuurlijk twee mannen met alle twee een hele goede sprint. En misschien dat Mathieu die me denkt van, ik weet niet of ik Wout kan kloppen in een sprint. Dus die is daar misschien ook wat onzeker door geworden door hetgeen natuurlijk wat Wout heeft laten zien dit jaar.
Heeft Wout dan geen fout gemaakt in Gent-Wevelgem? Had hij niet moeten zeggen van, ik blijf zitten, ik reageer op alles en ik zorg ervoor dat het kost wat het kost een sprint wordt.
Ja, kijk, ik begrijp zijn gedachten wel, want hij heeft er toen gedacht van, weet je, ik heb best wel wat aardig wat gewonnen dit jaar. Ja, je kan zeggen van, ja, dat heeft Mathieu misschien ook al wel iets minder. Ik bedoel, het winnen van de Big Mark Tour is natuurlijk ook best wel wat. Maar die heeft natuurlijk gedacht van, ja, weet je, als jij niet rijdt, dan rijd ik ook gewoon niet. En daar is hij denk ik wel gewoon een fout in gemaakt, denk ik. Op het moment dat ze met z'n tweeën weg waren en op dat moment Mathieu niet overnam, op dat moment had hij eigenlijk gewoon moeten doorrijden. Want eigenlijk was op dat moment toen ze dat niet deden, was denk ik hun kans voor kans eigenlijk voor beide wel verkeken.
Ja, en dat is wat ik bedoel in die zin van, want hij, Wout geeft nu aan van ja, Mathieu laat mij of doet mij verliezen op deze manier. Ja, hij is er natuurlijk zelf ook nog gewoon bij, hè. Hij heeft zelf waarschijnlijk ook bepaalde dingen door zijn hoofd geschoten gehad van... Ja, weet je, als hij niet rijdt, rij ik ook niet. Daar kun je zelf natuurlijk ook boven staan op zo'n moment.
En het is denk ik ook wel gewoon mede door dit hele rare seizoen. Ik bedoel, hij weet natuurlijk, hij komt, dit is natuurlijk zijn eerste koers weer nadat hij eventjes wat rust genomen heeft. Ja, hij weet natuurlijk ook op dit moment nog niet precies hoe goed hij is, hoe sterk hij is, hoe zijn sprint op dit moment nog is. Dus wordt hij ook wat onzeker. Het komt er gewoon door het hele vreemde jaar ook, denk ik. Maar ja, achteraf kan je gewoon zeggen, hij had moeten doorrijden. Maar daarnaast vind ik wel gewoon dat alle reacties, ook nu weer van Tom Bonen onder andere, iedereen die er natuurlijk meteen weer overheen valt. De kamp Nederland, de kamp België. Ja, ik vind het allemaal gewoon allemaal wat overtrokken. En,
ja, wat ik wel grappig vind in dit geval is dat Tom Bonen nu heel wijs zegt van ja, Wout moet zich niet met Mathieu bezighouden en hij zegt het verkeerde. Maar ik denk dat als ik de interviews van meneer Bonen erbij ga pakken uit zijn
tijd. Oh ja, die vindt het verleden ook wel.
Dat die ook bol hebben gestaan van dergelijke reacties. Dus
hoort
ja.
Iedereen aan het wielrennen, joh. Het hoort er ook bij.
Wat belooft het voor de Ronde van Vlaanderen? Want deze twee mannen nou, zullen dan ondanks afgelopen zondag gewoon weer de twee topfavorieten zijn. Gaan ze nu nog meer naar elkaar kijken? Of hebben ze nu door van oké, daar schieten we ook niks mee op?
Nou, ik denk nu als ze in zo'n situatie komen dat ze bij de, in ieder geval dat Wout gaat doorrijden. Die gaat dus...
parcours is ook nog selectiever.
Ja, het parcours is natuurlijk wat korter. Het is natuurlijk niet de Ronde van Vlaanderen. Het scheelt tot zeker 30 kilometer volgens mij met het originele parcours. Hij is 243 geloof ik dit jaar.
Oh, niks. Lukt mij
ook wel. Ik denk dat het ook wel al scheelt dat in principe nu Parijs-Roubaix al afgelast is. Hè? Ze kunnen in Gent-Wevelgem nog gedacht hebben van ja... Er komen nog twee hele grote belangrijke koersen. Dus als jij nu niet met me mee wil rijden, dan hou ik mijn benen ook al stil.
Nou, ja, is gewoon wel
in de Ronde van Vlaanderen moet het gewoon gebeuren. Dat is de laatste grote wedstrijd voor die gasten. Dus ja.
Voor wie moet het meer gebeuren? Voor Mathieu of voor Wout?
Nou, ik denk dat Wout heel graag de ronde wilt winnen.
Ik wil net zeggen, kijk, er valt twee dingen voor te zeggen natuurlijk. Wout heeft natuurlijk een prachtig voorjaar gehad, of tenminste voorjaar, prachtig jaar gehad tot nu toe al. Maar hij zal zich ook wel beseffen dat, zoals je zag vorig jaar met Alaphilippe, het jaar waarin alles lukt. En die heeft nu een jaar waarin een heleboel net niet lukt. Wout heeft nu dit jaar de vorm, laat hem er dan nu maar van profiteren, ook in deze koers.
Je weet niet
hoe zijn vorm volgend jaar gaat zijn.
Je weet gewoon dat... In de Ronde van Vlaanderen moet je gewoon elke kans grijpen die je krijgt. Dus ja, ik kan me niet voorstellen dat hij nu achterover leunt. Zo van, ik heb al zoveel gewonnen dit jaar. Als ik de ronde niet win, is het jammer maar. Nee, volgens mij wil hij deze echt wel heel graag pakken. In deze vorm die hij nu heeft. Het is wel een indrukwekkend deelnemersveld als ik dat zo bekijk.
Wordt het gewoon hetzelfde, wordt het qua favorieten... Hetzelfde beeld als Gent-Wevelgem? Of gaan we daar nog namen bij moeten plaatsen?
Nou ja, ik weet natuurlijk niet hoe goed Alaphilippe nog is. Die mag je wel eens gerust bijzetten. Heeft Alaphilippe eerder de Ronde van Vlaanderen gereden? Ik weet het eerlijk gezegd niet. Het is de eerste keer.
Nou, hij heeft in ieder geval niet eerder de medefinale gekleurd.
Nee, dat sowieso niet. Dus ik weet natuurlijk niet hoe dit hem ligt. Maar ja, de meeste namen die hier zien staan... Ja, die gaan we denk ik ook wel voorin weer zien. Mats Pedersen, zeker als het slecht weer is. Betjof wacht ik ook weer gewoon mee. Lampaard natuurlijk. Trentin zou ook wel zeker wel die finale meekleuren.
Is ook best makkelijk met een oranje truitje natuurlijk.
Ja, en bijna
vergeef alle mannen, me voor deze vrouw.
En alle mannen van de Koning Quickstep kan je zo'n beetje opschrijven, denk ik.
Dus. Oh ja, jij gaat nu gewoon heel droog Lars Boom kopiëren?
Oh ja, die heeft het ook al gezegd. Dat klopt, ja. Hij heeft natuurlijk wel gewoon gelijk. Ik bedoel, dat is gewoon de te kloppen ploeg in de ronde. Dat lijkt me wel duidelijk.
Over ploegen gesproken, wat was de indruk van Jumbo-Visma in Gent-Wevelgem? Laten we de Big Bang Tour er dan meteen even bij pakken. Want daar reed natuurlijk exclusief Wout van Aert ook gewoon de hele klassieke ploeg. Wat was de indruk?
Ja,
ik zie jou twijfelen.
Ja, nee, ja, dat mensen thuis zien dat natuurlijk niet. Maar...
Die horen het wel, hoor, denk ik.
Ja, het was denk ik op zich. Ja, denk ik dat Wout natuurlijk gewoon een goede ploeg met ze meekrijgt. Ik vond Mike was gewoon natuurlijk prima in orde. Die reed een hele goede wens, Gert Wevergem. Die was denk ik nog wat zoekende in de Big Bang Tour. Maar die vond ik Gert Wevergem alweer een heel stuk beter. Ik heb vermoeden dat Pascal Enkhorn een beetje wel over zijn beste periode heen is.
Ja, want als je die vergelijkt met hoe die in de omloop reed bijvoorbeeld... en hoe die in de Pingpong en in Gent-Wevelgem reed... nou ja, totaal niet aan het front.
Nee, Nee, dus ik denk dat Pascal wel een beetje doorheen zit. Die jongens hebben, al die jongens hebben natuurlijk al gewoon een lange periode. Ik bedoel, het is, het zal me niet verbazen als er nog wel meer mensen doorheen zakken, ook van andere ploeg hoor. Dus die kan het niemand kwalijk nemen, denk ik, in deze fase van het jaar. Armoed Jans, die was, die heeft pech gehad, zoals we laatst in het verslag van Jumbo-Visma. Maar die zat er ook nog eigenlijk gewoon verder goed bij. Vond hem er goed uitzien. Dus ja, op zich, zeker in het begin, zal de ploeg gewoon prima in orde zijn. En zullen ze gewoon, die jongens gewoon, Wout, Mike en hopelijk dan Armoed gewoon in die finale goed kunnen afzetten. Maar dat zijn denk ik de drie die je gewoon daar zal kunnen verwachten.
Niet alleen in België. Werd natuurlijk zondag gekoerst. Wordt aankomende zondag gekoerst. Tussendoor wordt er ook een wedstrijdje in Italië verreden. We hebben het natuurlijk over de Giro. Afsluiten van de eerste week, net achter de rug. We nemen het natuurlijk op de eerste rustdag. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. André, hoe staat Steven Kruiswijk ervoor? Na een week koersen. Staat hij waar hij hoort staan?
Voor mij is het dubbel. Ik moet je zeggen dat ik hem eigenlijk heel attent de hele week heb zien koersen. Op de Etna liet hij wel wat ruimte. Dat was min of meer al ingecalculeerd door de meesten van ons, denk ik. Omdat we allemaal wel weten dat Steven niet die explosiviteit heeft om met dat soort explosievere renners mee te gaan op zo'n moment. En zeker niet aan het begin van een grote ronde. Steven moet er toch meestal meer van zijn tweede deel, CQ zijn derde week hebben.
En van lastige etappes.
Ja, en daarom vond ik het eigenlijk juist in die dag met die... dat was de dag voor die waaieretappe. Toen had je ook nog een paar kleine klimmetjes zo vlak in de finale. En daar vond ik hem heel attent meeschuiven voorin.
Ja, zeker.
En op basis daarvan, van wat ik toen heb gezien, zeg maar... dacht ik van nou, het gaat helemaal goed komen. En ik heb ook nog steeds wel geloof in dat het goed gaat komen, hoor. Maar ik vond hem toch gisteren... lichtjes tegenvallen.
Zondag hebben we het over. Hè?
Ja, zondag. Ook hier weer een explosieve finish, zeg maar. Dus dat hij daar iets zou moeten ruimte moeten laten op jongens zoals Wilco Kelderman, die explosiviteit wat meer hebben. Dat was te verwachten, maar hij heeft toch wat meer tijd prijs moeten geven dan dat ik verwacht en gehoopt had.
Kom achter ploegmaats... Tobias Vos en Koen Baumann over de streep natuurlijk.
Nou, en wat ik vooral opvallend vond aan dat beeld is dat die jongens continu om zaten te kijken en Steven eigenlijk ondanks dat steeds meer achter kwam te liggen op die jongens. Dat vond ik toch wel,
dat is zorgen. Het is niet een beeld dat je graag ziet van een kopman natuurlijk.
Ik denk gewoon dat ze gewoon bevangen door de kou. Laten we maar gewoon hopen dat het dat gewoon echt was.
Die kou, die komt nog wel meer deze Giro op grote hoogtes in oktober.
Het eerste moment, de eerste keer dat je echt zo in de kou zit, vang je die klap meestal lastiger op als het eraan nog een keer terugkomt.
Ja,
ik weet ook verder niet hoe die gekleed is geweest. Of die misschien te vroeg zijn regenkleding uitgedaan heeft. Ja, ik hoop gewoon maar dat het gewoon inderdaad een eenmalig iets is geweest. Dus,
misschien heeft het ook gewoon inderdaad met de nattigheid te maken gehad. Daar kan de ene renner nou helemaal toch ook iets beter tegen dan de ander, denk ik dan maar.
Dus kijk, de meeste tijd die heeft hij toen gewoon verloren in die openingsetappe. Die tijdrit waar blijkbaar de meeste klassementen wel gewoon echt puur verrast zijn door de draaiing van de wind.
Ja, maar jij zegt de meeste tijd verloren, maar dat valt op alle medefavorieten. Heeft hij daarbij niks verloren natuurlijk.
Degene die nu nog in de wedstrijd zijn, inderdaad.
Ja, op twee man heeft hij daar veel verloren, maar die zijn alle twee weg. Dus Thomas en Yates.
Almeida verloor hij natuurlijk ook veel tijd op zich.
Ja, maar rekenen we dat als klassementsman?
Nou ja, weet je.
Ik heb hem niet als klassementsman opgeschreven, nee. Maar ik moet zeggen, hij verbaast mij wel dat hij nu nog steeds zo sterk meegaat.
Kijk, en hij gaat natuurlijk wel weer tijd pakken straks met die tijdrit. Ik bedoel, van de top 15 is het wel de beste tijdrijder die er rijdt.
Daar ben ik niet helemaal mee eens.
Oh, vertel op.
Wie is van de top 15 nog een betere tijdrijder dan?
Ik zou normaliter, zou ik Nibali toch wel iets hoger inschatten in de tijdrit.
Tijdrijder?
Nee,
sorry, daar ben ik het echt niet mee eens.
Nou, kom maar op.
Laatste keer... Nee, ik vind Nibali in de tijdritten vind ik al een tijd gewoon... Is het gewoon heel matig. Die gaat geen tijdrit afleveren zoals Almeida gaat afleveren. Echt niet. Dat geloof ik niet. Ik bedoel ook in deze tijd.
Maar dan noem jij gelijk ook Almeida. En dan Dan kan je niet vooraf stellen dat Steven van de top 15 de beste tijdrijder is.
Nee, ik zei Almeida, zei ik, de beste tijdrijder van de top 15.
Nee, dan,
oh, jammer, dat ging om een misverstand.
Dan begreep ik hem anders.
Sorry, nee, het ging over. Nee, volgens mij had het over Almeida. Dus ik denk van de top 15 is Almeida gewoon de beste tijdrijder. Dus dat zeg ik. Die jongen ga je niet zo 1, 2, 3
Ja, nee, oké. Okay. Ik ging uit dat je bedoelde Steven, zeg maar. Nee. Dat Steven in de tijdritten die zouden gaan komen nog wel tijd zou gaan pakken op eigenlijk alles wat nu in de top 15 staat.
Nee, sorry. Nee, ik heb het echt
puur bouwde uitspraak.
Nee hoor, ik heb het puur over Almeida. Want ik vind de man die erachter zit, vind ik vrij gelijkwaardig. Ik bedoel, Kelderman, Nibali, Vogelsang, Kruiswijk, dat zijn mannen die ongeveer een beetje, denk ik, hetzelfde niveau qua tijdrit op dit moment hebben. Misschien Kelderman, nu die zijn vorm is, dat hij misschien nog net iets erbovenuit zou kunnen steken. Want die heeft in het verleden wel ook echt hele goede tijdrit afgeleverd.
Ja, maar het is ook de vraag of hij aandacht aan zijn tijdrit heeft besteed de afgelopen maanden natuurlijk. Hè? Als hij nauwelijks op zijn tijdrit heeft gezeten.
Als je weet dat hij in de 3 tijdritten zit, mag ik toch wel hopen dat hij wat aandacht aan zijn tijdrit besteedt. Nou ja. Dus maar, nee, ik zeg Almeida, die heb je nog 1, 2, 3 niet zo uit het roze, denk ik.
Wie is de topfavoriet nu voor de Giro?
Poeh.
Ja.
Die vind ik heel moeilijk. Ik vind dit echt, op dit moment, echt ongelooflijk moeilijk te
zeggen. Nou, dan noem je de 3, mag ook. Er zijn een paar favorieten, toch? Er zijn toch niet 10 man die deze Giro kunnen winnen, of wel?
Nee, een stuk of 4, 5 zijn er denk ik toch wel. Op dit moment, dan hou ik het op Nibali, Kelderman en dan toch Almeida. Want ik denk dat je die jongen er niet zo 1, 2, 3 af hebt.
Als topfavoriet, ja?
Ja, weet je, ik...
Die keer dat Steven in het roze reed, was het voor veel buitenstaanders ook een complete verrassing, hè?
Zeker.
Voor Almeida natuurlijk ook zijn.
Het ligt natuurlijk ook nog helemaal natuurlijk in wat voor manier gereden gaat worden. Als er gereden gaat worden zoals nu. Je ziet gewoon dat het voor ploegen ongelooflijk moeilijk is om te controleren. Ik vind het tempo wat ploegen proberen. Dus ik bedoel, niemand kan rijden zoals in het verleden Ineos reed. Misschien Jumbo-Visma in de Tour deed. Dus het tempo van het peloton ligt sowieso een stuk lager. Daarom denk ik ook dat we nog best wel veel etappes gaan zien waar gewoon de kopgroep het gewoon makkelijk gaat redden. Omdat het tempo wat zo'n groep heel hoog kan houden, zo'n één ploeg, die is er eigenlijk niet.
Ja,
dus ik denk dat er heel snel gewoon naar elkaar gekeken gaat worden. En ja,
ik denk dat je
durft die aanval te doen. Maar ik denk dat ze gewoon elke keer heel lang gaan wachten.
Ja, die ploegen die het normaliter zouden kunnen, die zijn natuurlijk al een paar belangrijke knechten kwijtgeraakt, hè?
Ja.
Als je Froome nog in de, of Froome, wat zeg ik, als je Thomas nog in de wedstrijd had als kopman bij Ineos Grenadiers, die hebben op zich wel, het is niet de A-selectie die ze in de Tour hadden rijden natuurlijk, maar die hebben op zich wel de mannen om zo'n tempo te goed vol te houden en ook een hele rit lang. Maar als je ze bijvoorbeeld van de week, die dacht dat, dat was trouwens zondag, dat Nibali zijn mannen op kop zet. En die gasten die moesten er toch sneller vanaf dan dat je... Ja, hij zat al bijna geïsoleerd door de versnelling van zijn eigen ploeg op een gegeven moment.
Vooraf had je gewoon kunnen zeggen, waren er maar 2 ploegen die dat hadden kunnen doen. Dat waren Ineos en dat waren Astana op voorhand. Nou, die 2 ploegen zijn beide... de ene ploeg is dan volledig onthoofd. De andere die is juist zijn hele ondersteuning zo'n beetje kwijt. Dus ja, dat valt dan gewoon weg.
Ja.
Ja, en dan is het gewoon... Dan zijn er gewoon niet veel meer ploegen die dat kunnen op die manier. Ik bedoel, ik vond van de week Sunweb... Ik vond het indrukwekkend gisteren was dat natuurlijk. Dat ze nog gewoon in de finale gewoon zo'n beetje nog met 8 man in die groep zaten. Maar toen ze het eenmaal overnamen, waren ze ook wel heel snel. Was de helft van die groep was weg. Die hielden het misschien een paar kilometer voor. Want was het gewoon alweer klaar. Dus het gaat denk ik nog echt wel een hele bijzondere Giro worden.
Toch denk ik, als je de ploegen naast elkaar zet, de kopman niet meegerekend, denk ik wel al met al dat Sunweb er het best voor staat. Als je ziet hoe zij er inderdaad van de week nog met een hele ploeg zaten, terwijl Trek er nog maar 2 man bij had zitten. Mitchelton Scott had er volgens mij nog maar 1 of 2 bij zitten. Je had dan 3 Jumbo-Visma's en dan volgens mij was Almeida op dat moment al alleen.
Nou, Wilco maakte gewoon de beste indruk, eerlijk gezegd.
Ja, oké, maar goed, als je ziet, dan denk ik dat mocht Kelderman een keer het roze gaan pakken, schat ik Sunweb wel als de ploeg in die dat langste kan verdedigen. Ik denk dat zij meer kans maken om die trui te verdedigen dan dat Steven op nu in het rol zou komen. Want ik denk dat dan zo'n ploeg helemaal uit elkaar valt voor de derde week.
Ja, want wat vinden we dat van de ploeg hier bij Visma voorlopig?
Nou, ik vind ze sterker eigenlijk als de Koppa zo'n beetje. Wat leek er gisteren wel op. Ik vind ze positief opvallen.
Ik vond een paar renners positief opvallen. En dan met name Bouwman. Die lijkt echt weer het niveau van zijn topjaar van een paar jaar terug te hebben
gepakt. 18, bedoel je, denk ik.
Ja, ik denk dat hem zou zijn geweest, ja. En Harper, daar heb ik natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal voor. Die doet het gewoon naar behoren en misschien zelfs wel iets beter dan dat. Of in ieder geval van wat je van hem zou kunnen verwachten op basis van zijn voorgaande uitslagen. Tobias Vos is weliswaar iets wisselvallig, maar laat toch bij vlagen zien met de eerste 15 tot 20 meter kunnen. Dus dat is positief. Pfingsten vind ik erg meevallen. Met name.
Meevallen.
Erg sterk.
Goh. Weet je, een statement.
Ik zie Raheem opveren uit zijn stoel.
Ja, weet je, ik heb daarnaast wel het idee dat Antoine Tolhoek, die benadert niet eens het niveau van de basis wat hij moet hebben.
Ik heb echt de afgelopen paar dagen aan alle kanten geprobeerd te achterhalen ergens of er iemand wat kan zeggen binnen de ploeg, buiten de ploeg, over Antoine Tolhoek. Ik had een beetje gehoopt, omdat Antoine van de week in de Live Slow Ride Fast podcast bij voor de aanvang van de Giro zat hij in de voorbeschouwing bij Laurensterdam. Dus ik had eigenlijk gehoopt in de podcast die ze dus vandaag uitgebracht hebben dat hij daar ook zo in zou zitten. Helaas was niet het geval. Want ik heb inderdaad geen idee wat er met die jongen aan de hand is. Want hij zei vooraf, zei hij, dat hij zich goed voelde. Dus ja, de enigste hoop die ik heb is dat de ploeg gezegd heeft van spaar je voor die laatste week. En je hoeft niks te doen in de eerste anderhalve week. Dat is ergens in mijn achterhoofd de hoop een beetje die ik heb. Maar het ziet eruit inderdaad dat hij gewoon echt of ziek is of hopeloos uit vorm. Wat ik heel vreemd zou vinden voor iemand die net op een hoogtestage komt.
Is het een repeterend beeld van wat we vorig jaar in de Giro zagen met Antoine Tolhoek?
Ja, ik weet het niet. Ik zie in ieder geval.
Ik moet zeggen, vorig jaar had hij op een gegeven moment, in het tweede deel had hij toch wel weer een paar ritten dat hij er doorheen leek te komen. Nou zijn we nu natuurlijk pas een week onderweg, dus het kan nog komen. Maar vorig jaar had hij inderdaad ook niet, was hij in de Giro ook niet heel erg sterk, wat ik me kan herinneren.
Ja, hij heeft natuurlijk ook dit jaar heeft hij best wel momenten gehad dat hij leek gewoon goed in orde te zijn. Hij deed op zich best wel een goede ronde van Lombardije onder andere. Ook in al wat andere koersen was hij eigenlijk best wel goed. Ja, en nu opeens is hij er helemaal niet. Maar ja, dus ik hoop dat binnenkort ze kunnen achterhalen ergens. Of dat iemand er wat over wat kan zeggen. Of die zelf een keer wat over gaat zeggen. Van ook uit de ploeg hoor je gewoon niets. Wat er eigenlijk met hem aan de hand is.
Volgens mij, ik heb het niet kunnen volgen wat dat betreft. Want je maakt natuurlijk niet alle meldingen mee. Maar hij heeft ook niet een valpartij of iets dergelijks.
Helemaal niets. Niets. Echt niet.
Het is niet zo dat je zegt hij is gevallen en zijn rug blokkeert of iets dergelijks. Althans, dat wij weten natuurlijk.
Nee, maar dat had ik meegekregen. Nee, niks.
Is Antoine Tolhoek misschien niet gewoon een renner die veel beter is bij droog, warm weer? Getuigen ze bijvoorbeeld wel hele sterke Tour van 2018?
Ja, dat zou een reden kunnen zijn. Maar ja, op dit moment is het gewoon echt puur gissen. Maar van dat achttal is hij ook echt wel de enige die echt tegenvalt. Ik vind de rest gewoon op niveau of er zelfs boven zitten. Dus
ja,
ze vallen mij meer mee als tegen.
Ik moet zeggen, weet je, vooraf is natuurlijk een Jos van Emden is natuurlijk geen klimmer. Tony Martin is een geweldige renner, maar ook geen klimmer.
Nee, maar ze doen hun werk op het moment dat wel moet.
Klimt beter dan dat ik had verwacht, laat ik het zo zeggen. Maar het was op voorhand natuurlijk al niet de ploeg waarmee je zou zeggen dat je een roze trui met verven gaat verdedigen. Althans, zo schatte ik ze vooraf niet in. Ik heb ook niet het idee dat ze dat niveau gaan halen.
Ik heb ook niet het idee dat ze dat gaan hoeven doen. Dus.
Nou ja, kijk.
In ieder geval niet heel snel in ieder geval.
Je kan niks uitsluiten natuurlijk.
Nee, maar niet heel snel in ieder geval. Niet de komende week. Want de komende
Je leidt ook hieruit af dat jij Kruiswijk niet verwacht dat hij nog mee gaat doen om de overwinning?
Ik hoop van wel. Maar ik denk dat als hij het niveau heeft. En dan moet je het wel heel uitgekiend kunnen doen natuurlijk. Maar dan denk ik dat hij het roze op de 20ste etappe moet pakken. Want als hij dat eerder zou doen, dan denk ik niet dat zijn ploeg in staat gaat zijn om hem met name in die 20e rit bijvoorbeeld goed te kunnen ondersteunen.
In ieder geval wat de komende week, wat de komende week moet gebeuren, is in ieder geval dat hij geen tijd meer mag verliezen in de etappes die er nu gaan komen. En dat zijn allemaal van die, het zijn echt allemaal, bijna allemaal overgangsetappes wat er voor de deur staat, tot aan de volgende rustdag. En dan die tijdrit. En in die tijdrit, ja, dan moet hij eigenlijk gewoon op zijn drukte concurrenten, het zal op Almeida en Kelderman misschien heel lastig zijn, maar daar zal hij echt tijd terug moeten pakken om gewoon daarna nog enige kans te maken, denk ik, op het podium.
Zullen we het over de laatste grote ronde van dit jaar gaan hebben? Die nog begint, terwijl de Giro nog bezig is. Ja, zo ja, daar is het.
Ongelooflijk. Ja.
Neem ons eens even mee, Raheem. Jij als parcourskenner. Neem ons eens even mee door het parcours.
Ja.
Waar beginnen we mee?
Nou, dan valt natuurlijk nu mijn beeld weg.
Vind ik heel toevallig, hoor. Altijd als jij even moet pieken in de podcast, is het weer, oh, er valt iets weg. Of, oh, ik ben even met iets anders bezig.
Ik ben er. Nou, wat gewoon opvalt, is gewoon de eerste week al meteen. Het zijn, de eerste etappe, die ze er meteen, het zijn niet meteen het hooggebergte waar ze in gaan. Maar ze eindigen wel op een eerste categorieberg meteen.
Het wordt geen sprinter die de eerste rode trap is.
Nee, dat, die kans schat ik niet hoog in. De eerste etappe eindigt wel weer een hele korte aflopende. De laatste kilometer is wat aflopend.
Typisch Vuelta.
Ja, het is inderdaad echt een typische Vuelta-etappe. Maar ja, het was natuurlijk oorspronkelijk niet bedoeld als de openingsetappe. Dat om mee te beginnen, het zijn er ook maar 18 hè, dit jaar. Dat is op zich, denk ik, voor de meeste renners in deze fase van het jaar weer heel prettig, hoor. Dat er maar 18 zijn.
Maar 18?
Ja toch drie minder. Dus dat scheelt.
Ja.
Daarna krijg je ook de tweede etappe. Die eindigt dan naar een... ook echt wel veel hoogtemeters. En die eindigt ook weer naar een afdaling van een eerste categoriebeklimming. Dus dat begint ook al toch alweer richting boven de 1000 meter.
Leent zich misschien een beetje gewoon voor wat we vorig jaar hebben gezien. Hè? Dat gewoon in die tweede etappe meteen Roglic nadat de ploeg tijd verloor in die ploegentijd door die valpartij. Gewoon meteen de tweede etappe alle kaarten op tafel.
Nou ja, ik denk dat het bijna voor alle renners geldt. Hè, dat de kaarten meteen op tafel moeten. Want als je kijkt naar de derde etappe. Ja, die eindigt gewoon, dus gewoon echt bergop op de eerste categorie. En dan zitten we al op bijna 1600 meter.
Kijk eens.
Dus na de eerste drie etappes is er al heel veel duidelijk zijn op wie de overwinning gaat spelen. Daarna krijg je eindelijk de eerste sprinters etappen. Ik denk dat de meeste sprinters dan ook al heel blij zijn dat ze eigenlijk weer eens de bak mogen. Want dan, die zijn al helemaal uitgepierd waarschijnlijk tegen die tijd.
Ja.
Ook de etappe daarna, het is lastig, maar is te doen. En dan zitten we alweer op de zondag. En ook dan is het al meteen klimmen tot boven 2000 meter. Met echt drie enorme calls. Van twee van buiten categorie. En dan zit je dus na zes dagen. Ja, denk ik zo'n beetje het klassement er al staat.
De Tourmalet gaan ze op natuurlijk.
Ja.
Op de dag wat de Super Sunday zou moeten worden. Nou, is het nog steeds redelijk. Parijs-Roubaix is helaas weggevallen natuurlijk.
Ja.
Verhaal is bekend.
Dus ook weer trouwens weer de koers in Frankrijk. Het is... De Giro zoekt Frankrijk op en ook de Vuelta zoekt Frankrijk op.
Op dezelfde dag is dat ook? Nee, toch?
Nou, dat heb ik, nou, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het dezelfde dag is.
Nee, want dat is de slot van de Giro. Is niet
ja, nee, dat is, het is, dat, die rijden net twee dagen ervoor. Dus maar dan na zes dagen, dan is het eigenlijk al denk ik, misschien wel bijna gespeeld. Ik denk
bijna gespeeld?
Nou, ik denk sowieso trouwens dat na etappe 13 het klassement als een beetje staat. Ik denk dat er dan eigenlijk nog maar weinig gaat gebeuren die laatste week. De laatste 5-6 etappes. Want dan...
Jij bedoelt na de etappe naar de Angliru.
Ja, ik denk dat dan eigenlijk al gewoon echt al gebeurd is. Dus ik denk dat de spanning in de Vuelta sowieso niet heel lang gaat duren. Ik denk echt dat voor mijn part had het eigenlijk na twee weken had je het al mogen stoppen, denk ik.
Ik denk voor heel wat renners ook, hoor.
Ja. Ja, het is... even kijken...
Het is eigenlijk één grote overgang, hè? De laatste vijf etappes.
Ja, nou, we moeten eerlijk gezegd... bedenk ik me nu maar afwachten... of die rit naar Tourmalet... of die ook echt gewoon op de Tourmalet gaat finishen.
Ja,
dus dat gaan we natuurlijk zien wat er allemaal misgaat in Frankrijk op het moment.
Het is natuurlijk sowieso... ook met het weer... we weten gewoon absoluut niet... welke etappes, zeker boven de 2000 meter... wat wel en wat niet gereden gaat worden. Het zal één grote onzekere tombola worden. Die hele, ook nog de laatste periode, de laatste anderhalve week van de Giro. En net zo goed denk ik de Vuelta, die best wel veel hoogtes opzoekt.
Misschien tegen de tijd dat u dit aan het luisteren bent, zijn alle wielerkoersen al geschrapt door het welbekende COVID. Je weet het niet.
Ja, niet alleen door het COVID, en anders misschien wel door het weer. Maar ik moet zeggen, ik vind de Vuelta, ik vind het wel een heel spectaculair parcours wat ze hebben uitgetekend dit jaar, hoor. Voor de echte klimmers is het natuurlijk wel een kolfje naar de hand. En als je dan kijkt naar ook de startlijst is natuurlijk verder nog van helemaal compleet.
Ja.
Maar
laten we even kijken naar de zes man die van Jumbo-Visma voorlopig op de startlijst staan. Robert Gezink, Jonas Vingegaard, Lennart Hofstede, Sepp Kuss, Tom Dumoulin, Primoz Roglic.
Ja,
Tour de France Light?
Daar mag je mee thuis. Dit is gewoon echt een hele sterke ploeg.
Er moeten er nog twee namen bij. Maar...
Ja.
Wie worden dat trouwens?
Ik denk dat... even kijken. Ik denk dat Laurens de Plus er nog bij gaat komen.
Toch nog, ja?
Ja, ik denk het wel. En dan anders zouden het gaan, denk ik, om Martens of Lindeman.
En George Bennett, waarom is die helemaal klaar? Of?
Ja, George Bennett komt er natuurlijk. George Bennett komt er sowieso nog bij. Ja.
Ik wil net zeggen, want werd er gezegd dat George Bennett en Sepp Kuss allebei ook zouden rijden, toch?
George Bennett komt er sowieso bij dus, en zal de laatste plek ingevuld gaan worden, of dus door de Plus, Martens of Lindeman, een van die drie.
Maar wat voor krankzinnige ploeg heb je dan toch weer? Met een Gezink en een Vingegaard en een Hofstede, als die zijn niveau haalt van Luik, Bastenaken, Luik.
Hofstede, die is echt gewoon goed in orde. Dat is wel duidelijk.
Dat is bijna geen Tour de France Light meer. Dat is gewoon.
Nee, dat is misschien nog wel een betere ploeg als in de Tour.
Dat zijn gewaagde uitspraken, maar...
Nou, het is, op papier is het een van de sterkste ploegen die er gaan rollen.
Krijgen we het daarmee gewoon weer eenzelfde scenario te zien als in de Tour? Jumbo-Visma op kop, dat bepaalt?
Misschien dat ze iets voorzichtiger zullen gaan rijden. Het is natuurlijk nog heel lastig zeggen wie ze natuurlijk allemaal nog aan kopbanden tegenover zich gaan krijgen. Dat zal denk ik wel iets minder sterk zijn als in de Tour.
Ik hoop eigenlijk wel dat ze inderdaad een iets andere tactiek gaan hanteren. Ik hoop nu dat ze echt wel Tom ervan doordringen dat hij mede kopman is in ieder geval. Ze gewoon gaan proberen om met twee man de rest van de grote mannen tegen elkaar uit te spelen. Door één kopman te laten rijden en dan te zeggen tegen de rest, ik hoef niet. Kijken jullie maar.
Het is natuurlijk echt helemaal afwachten hoe goed Tom en Primoz zullen gaan zijn in de Vuelta.
Nou, als ik zo puur op Luik, Bastenaken, Luik gebaseerd. Ik heb wel een beetje het idee dat er bij Primoz het beste er wel zo'n beetje af is.
Ja, ik denk dat Tom sterk gaat zijn. Tom gaat uitspelen als kopman.
Maar als op dat moment, kijk, als ze natuurlijk een andere tactiek gaan hanteren en Primoz die krijgt gewoon de kans om af en toe een ritje uit te kiezen om voor zichzelf te rijden en hij doet verder gewoon zijn best om Tom uit de wind te houden in de bergen, ja, weet je, dan heb je aan Tom denk ik een mooie kopman en dan kunnen ze inderdaad Tom als bliksemafleider gebruiken en Primoz laten rijden om een mooie bergrit te winnen, om maar wat te noemen.
Ja, het is... Ja, ik denk gewoon dat de absolute top smaller zal zijn als in de Tour. Ik verwacht nu wel weer een hele goede Pino. Ja, ik weet natuurlijk totaal niet met wat voor ploeg die jongen mee gaat krijgen. Chris Froome zal denk ik, ik hoop het eerlijk gezegd ook wel een beetje, dat hij gewoon wat beter gaat zijn wat hij toen heeft laten zien. In Luik viel hij gewoon hartstikke tegen. Geloof ik op 80 kilometer voor de finish was hij al weg. En anders dan hoop ik ook op een iets betere Carapaz.
De Carapaz van de laatste Tourweek,
volstaat
wel toch?
Ja, zeker. Astana, die heeft eigenlijk geen kopman meer over. Dus ja, dat is gebroeders Izagirre zal wat daar dan vandaan moeten komen. Ja, en dan is het nog even afwachten waar de IF mee komt. Bora, hopelijk misschien weer met een iets betere Boegman. Die ook misschien weer hersteld is. Misschien Wout Poels die mag gaan doen voor een goed klassement. Maar dan heb je het zo'n beetje, denk ik, al wel weer gehad.
Erik Mas.
Erik Mas dan. Misschien dat wel verder nog een kunstje kan doen. Bij Sunweb zie ik verder geen... die zullen wel weer voor dezelfde tactiek gaan handhaven als ze in de Tour hebben gedaan.
Ja, ik wilde zeggen dat ik het, als ik het zo zag, dat ik het geen indrukwekkend lijstje vond. Maar ik durf dat allemaal niet meer te zeggen bij Sunweb.
Nee, nou ja, ik denk dat Sunweb best wel een leuke ploeg heeft. Ja, het is natuurlijk wel de verkeerde kracht Andersen die ze ermee gaan nemen waarschijnlijk.
Dit is een uitspraak, André, jij bent getuige. Dit is een uitspraak die we kunnen vastleggen. Ze hebben de verkeerde Carl Andersen meegenomen. Als hij straks vijf ja. ritten wint, dan...
Ja, ik zie dat deze jongen niet doet. Maar oké. Okay. Ik ben wel benieuwd naar Tijmen en Arendsman, eerlijk gezegd. Ik ben wel benieuwd of hij kan.
Maar je somt even...
Is het zeker al dat hij gaat rijden dan?
Nee, ze hebben een shortlist geloof ik van een mannetje of 12.
Ik wil net zeggen, volgens mij zou dat... Wat ik begreep uit een interview van Tijmen zelf is inderdaad dat het wel de bedoeling is dat hij in principe de Vuelta gaat rijden. Maar er was nog niks zeker. Dus ja, maar ja sowieso als je kijkt naar wat die gasten hebben aangetrokken aan jong talent.
Nou, ze hebben mij eerlijk gezegd wel heel erg verrast dit jaar. Want vooraf had ik gedacht van nou, dit is allemaal heel erg jong. En dan wordt het weer heel lastig om al meteen uitslagen te rijden. Maar ja, die hebben ze gereden.
En ook voor komend jaar weer, hè? Ja, we hebben straks echt wel een hele jonge ploeg staan.
Ja, absoluut. Maar als we deze manier doorgaan, dan gaan ze nog mooie jaren krijgen bij Sunweb. Als ze allemaal kunnen vasthouden ook natuurlijk.
Zullen we het... Ik wil er een afgeslankt voorspellingsrondje van maken. Dus gewoon Vuelta en Ronde van Vlaanderen. De twee wedstrijden
die er echt niet van doen natuurlijk.
Het zijn echt de twee wedstrijden die er nog... Die er echt toe doen.
Top drie dan ook in beide.
Ja, begin maar. Vuelta. Dat er nu toch lekker in zit.
Vuelta?
Ja.
Kijk,
Riem gaat weer eerst. Maakt het weer makkelijker, André.
Ja.
Nou, ik heb mijn top 3 al een klein beetje klaar eigenlijk.
Oh. Nou ja.
Mag jij als eerste?
Ja.
Want jij toch al klaar hebt.
Dat gunnen we jou gewoon.
Ja, Tom Dumoulin op 1. Ik ga het gewoon doen. Primoz Roglic op 2 en op 3 Enric Mas.
Kijk eens.
Zo. Dat is gewaagd.
Ja.
Totaal zonder spoor van enig chauvinisme weer.
Enric Mas toch in zijn thuisland natuurlijk. En ik denk dat als je puur naar de startlijst kijkt, ondanks dat misschien het beste er bij Primoz wel af zal zijn, denk ik wel dat hij globaal bij zeker de top 3 beste rondrenners in de Vuelta hoort. Dus ja, zeker als ze dat tactisch spel goed kunnen spelen bij Jumbo-Visma, zouden ze zomaar op 1 en 2 terecht kunnen komen. En daar zet ik dan mijn voorspelling dan ook maar op. En voor mij de Ronde van Vlaanderen, ja, Wout moet gewoon op 1. Dat kan niet anders. En laat dan Mathieu van der Poel zijn.
Wel mooi dat je gewoon in één keer doorgaat. Gewoon Raheem, die zat er helemaal klaar. Maar de Ronde van Vlaanderen. Wil je ook nog meteen voorspellen wanneer de coronacrisis voorbij is, André? Of,
Oh nee, daar ga ik geen voorspellingen over doen.
Oh, jammer.
Wie is ik dan hoop heel snel, maar...
Dan Wout 1, Mathieu 2. En wie wordt dan 3?
Ik ga ervan uit dat meneer Pedersen ook de ronde doet, toch?
Zeker. Ja, klopt, Mats, ja.
Zet hem maar op 3 dan.
Oké, vooruit dan maar. Raheem?
Ja, het wordt al heel...
Het wordt allemaal heel geelkleurig, die voorspellingen.
Ja, ik wil het niet helemaal gekopieerd, maar voor de Vuelta, dan zet ik Primoz op 1.
Top 2 zeker?
Nee. Ik denk dat Tom daar net achter zit, top 4. Dus het zal 4 of 5 te worden, denk ik.
Je hebt eerder in deze podcast gezegd dat je verwacht dat Tom sterker is dan Primoz, hè?
Ja, dat weet ik, maar op een of andere manier. Ik kan moeilijk in. Ik wil het, ja, weet je,
dat maakt het ook uit allemaal, joh.
Ik wil Tom ook, ja, kan Tom ook wel, ik wil een beetje toch wel afwisselend zijn. Ik hou dus op, ik doe Primoz 1. Dan doe ik denk stiekem dus dat Primoz 4 wordt en Tom 1, maar om...
Dit hoort van luisteren niet.
Absoluut. Ja. Ik ga Pinot 2 en Chris Froome 3.
Zo, het zou wel zijn. Mooi podium.
Ik denk dat Chris Froome, op een of andere manier grote rondes is hij gewoon altijd alweer goed. Ik bedoel, zijn eendagswedstrijden zijn al jarenlang belabberd. Dus ik denk dat niemand houdt stiekem, denk ik. Er houdt niemand rekening met hem. En dan zal hij er nu in de veld gaan weer, denk ik, weer staan. Dus ik houd het. Dus Roglic 1, Pinot 2 en Froome 3.
Ik hoop het voor Pinot. Ik gun het hem wel, die jongen. Ja, hij heeft weer een dramatische tour meegemaakt. Dus, ik hoop het.
Die moet volgens mij echt die tour afschuwelijk. Volgens mij komt hij ook nooit meer terug.
Ja, ik vraag me ook echt af wat het probleem is bij die jongen. Zit het hem tussen zijn oren of heeft hij gewoon echt altijd gewoon vreselijke pech? Ik weet
volgens mij moet de druk enorm hoog zijn voor die jongen elke keer in de Tour.
De druk van miljoenen Fransen.
Ja. Ja.
Ja, maar misschien ook wel van zichzelf, hè? Ja, ik weet niet.
Bestempeld als toekomstig, als de volgende Franse toerwinnaar met heel wat andere. Ja.
Maar goed, datzelfde wat hij nu heeft, dat had je ook altijd bij Jurgen van der Broek, hè? Die had dat ook altijd in de Tour, dat hij werd dan opgeschreven als, nou, dat zou wel eens een van de favorieten kunnen zijn. En die had ook altijd wat in de Tour.
TJ van Garderen.
Ja, is er nog zo een. Maar
ga zo maar door.
Zowel Van der Broek als Van Garderen hebben wel prachtig mooie bergritten gewonnen, hè?
Nou ja, Pino heeft natuurlijk ook ritten gewonnen en op het podium gestaan. Dus ja. uiteindelijk valt het, nou ja, is het niet alleen maar miserie.
Nee,
dat is niet. Maar
Ronde van Vlaanderen.
Ronde van Vlaanderen, hè? Ronde van Vlaanderen. Ja, daar kan ik gewoon echt niet zo heel veel anders van maken ook. Wout op 1, Mathieu op 2. En dan zet ik Betiol op 3.
Oké. Nou, we gaan het gewoon allemaal zien.
Nee, ik vind dat jij ook alweer mag. Jij denkt... Hoort je ze niet, dan hoef ik het niet te doen.
Je zit gewoon al helemaal klaar. Als in ik dacht, ik doe nog een beetje een slechte poging. Want waarschijnlijk kom ik er toch weer niet onderuit. En gewoon meteen, nee.
Kom op.
Oh ja, oké. Okay. Zal ik met de ronde beginnen dan? Zal ik het andersom doen?
Ja,
mag dat?
Oké. Okay.
1 Mats Pedersen. Ben ik wel over uit. 2 Askreen. En 3 Wout van Aert.
Je denkt gewoon, het gaat weer hetzelfde gebeuren als in de Gent. Dat Joey en Wout gaan weer naar elkaar zitten kijken.
Ja,
nu op plek 4 of 3 en 4.
Ja. Dat denk ik. Ik denk dat ze, omdat het parcours selectiever is, dat ze uiteindelijk nu daarom inderdaad met bluff en al nog om plek 3 strijden. Maar dat Pedersen en Askreen, of Askreen kan ook Seneschal zijn of Lampaard. Maar ik denk Askreen, dat die daarvan kunnen profiteren. En als Denen onder elkaar ervan door kunnen muizen.
Ik denk dat het goed zou zijn als Wout en Mathieu een keer goed of lekker om de tafel gaan zitten. En een keer een goed gesprek met z'n tweeën hebben.
Goed biertje erbij drinken.
Ja, en in de plaats van tegen elkaar
te rijden. Als die twee gewoon inderdaad afspreken van, joh, laten we nou niet lullig doen. We rijden gewoon met z'n tweeën weg bij al die andere gasten. En dan zien we aan de finish wel wie
er het sterkste is. Veel sterkste is.
Ja, gaan we gewoon met z'n tweeën op 80 kilometer van de meet demareren. En dan zien we in de laatste 15 kilometer wel wie het gaat worden.
Lijkt me een hele mooie.
Nou, die Vuelta, jongens. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik kan wel naar die namen. Hoe langer ik naar die namen kijk, hoe minder ik het zie gebeuren dat er geen gele man op het hoogste treetje van het podium staat. Ja, maar Roglic zie ik ook. Ja, ik zie het niet gebeuren. Dan ga ik met anderen mee. Hoe onorigineel het misschien ook is. Dan ga ik toch voor Tom. Tom op 1. En dan Roglic, inderdaad. Misschien gewoon een keer lekker voor etappetjes. Zoals die begon bij de ploeg. En dan uiteindelijk nog 5 te worden in het klassement of zo. Onbewust. Maar nee, niet, ik denk niet op het podium. En nummer 2 en 3, ja. Moet ik die ook nog invullen, echt?
Noem gewoon, hoef niet te zeggen wie je leuk vindt dat ze zouden komen te staan.
Ja, en Rick Mas, tweede, denk ik. Die gaat toch gewoon weer sterk zijn in de Vuelta. Weet je wat ik echt leuk zou vinden?
Nou.
Wout Poels, derde.
Ja.
Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar ik zou het hem ongelooflijk gunnen. Ik zeg gewoon Wout Poels, derde.
Mooi. Ja, vind ik een mooi podium.
Ja, mag ik hem daarmee afsluiten?
Ja, sluit me af.
Oké, nou gaan we doen. Dank u wel dat u luisterde naar deze tweede editie van de Grande Casino podcast. Vanuit de drie woonplaatsen voor u ingesproken. Door Rahim bedankt, André bedankt. Mijn naam is Jesse. Nogmaals dank voor het luisteren. En nog één keer die aanbeveling. Luister vooral nummer 1 terug met Lars Boom. Als u dat nog niet heeft gedaan, zeer de moeite waard. En voor nu geniet van de koersen die gaan komen, zolang het nog duurt. Zeg ik met trillende stem daarbij. En tot de volgende.